Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 19, vers 17 tot en met 40. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 19, vers 17 tot en met 40. De te zingen psalmen zijn Psalm 43, vers 5. Psalm 85, vers 1 en 2. Psalm 22, vers 14 en 15. Psalm 30, vers 2 en 3. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 19, vers 17 tot en met 40. De te zingen psalmen zijn Psalm 43, vers 5. Psalm 85, vers 1 en 2. Psalm 22, vers 14 en 15. Psalm 30, vers 2 en 3. Wij wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 43. Het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, want zijt onrustig in uw lot. Berust in zere welbehaar. Hij doet welhaast uw heil zondaar. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het vijfde vers, Psalm 43. Tot en met 42. Johannes 19, vers 17 tot en met 42. Vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En hij draagde zijn kruis en ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan en de Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De knechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, en namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke knechtsknecht een deel. En den rok, de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, omdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de knechtsknechten gedaan. En bij het kruisen van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria Clopas, als vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan een edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. De Joden dan, omdat de lichamen niet aan een kruis zouden blijven op den Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want de dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De knechtsknechten dan kwamen en braken wel de benen der eersten en des anderen, die met hem gekruist was. Maar komende tot de Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der knechtsknechten doorstak zijn zijde met een spier, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in den hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
Gemeente, ik lees u nog de tekstversen. Een keer is vers 38 tot en met 42. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen, en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewichts. En ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in den hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover. Laat ons des Heeren aangezicht zoeken. Eén gedachtenis puur. Eén afzondering van het gedruis van de wereld. Eén sabbatdag ter herinnering, ter gedachtenis. Heere, u lijden, het zij dierbaar in onze ogen, voor het eerst of opnieuw. U doods lijden, uw wonden, uw roepen, uw heerlijke roepen, het is volbracht. Gij weet een einde te maken aan de zonde en aan het oordeel. Daarom hebt het graf geheiligd, opdat het voor Sion zou zijn één graf om begraven te worden en één graf om op te staan op die grote dag, wanneer de stenen van de graven genomen, Christus de eerstgeboren uit de doden zal al de zijnen tot zich nemen. Eén hoop, één geloof, één God en Vader van allen. Och, dat we het gedachte naar de zin en mening uw geestes, dat u ons leerde en leidde. Ons verstand zou neerwerpen, het geloven zou schenken en oprichten. Heere, we hebben zo nodig de bediening van uw geest in spreken en horen. Wij kunnen van onszelf niets. We kunnen dat menen. We kunnen menige ervaring hebben in het luisteren of denken te hebben in het spreken. En u zegt dat telt niet mee, want het mijne is uit mij, door mij en tot mij. Daar valt de kerk buiten, nochtans. Zo worden ze zalig, buiten zichzelf, ondanks zichzelf, tegen zichzelf in, omdat u het wilt. Alleen, niemand was met u, niemand. Gij zijt de voorloper, door hel, door oordeel, door dood en graf, ten leven. Heere, goede vrijdag. Het zij ons een goede vrijdag, voor het eerst of opnieuw. Gedenk zieken, ernstig zieken, we dragen de kosten aan u op. Het is een hele andere dag dan hij verwachtte. We dragen de familie van dokter Buitenhuis aan u op. Het is een hele andere dag dan dat ze verwachten. We dragen de gemeente aan u op, dat u het een heel andere dag maakt dan zij kunnen verwachten. Nu dan, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hopen, die zij op u verlossen van al mijn overtredingen. Stel me niet tot een smaad des dwazen. Ach, Heere, ach, Heere, ontferm u ons en onze kinderen, ver weg, soms zo ver weg, zo ontzaglijk ver weg. Heere, toch, u bent nabij de ziel die tot u zucht, maak ze zuchtende. Waar ze ook zijn in de wereld, de kinderen van de gemeente, we denken aan Marieke, andere, Heere, waar ze ook zijn, misschien nog wel in Nederland, toch zo ver weg, zachtelijk ver weg, zachtelijk ver weg, trek ze nog. Gij die de dood hebt overwonnen, overwint de dood ook in hen. Zij toch de levensvorst, die zegt: ik leef en je zult leven. Bedenk de oude vandaag, de nacht is nabij, de schaduw zakt, het graf komt dichtbij. Welk graf? Eén graf. Dit of het andere, dat van Christus of dat niet van Christus. Heere, gedenk uw volk. Mochten er nog opnieuw geboren worden, ook in onze gemeente, door de dood van Christus, het leven zijnde voor de kerk, we vragen het u om zijnen. Amen. Goede Vrijdag, niet alleen de sterfdag van de Heere Jezus, ook de dag van zijn begrafenis. We letten in de eerste plaats, gemeente, op wie hem begroeven. Het waren niet de velen. Het waren niet de duizenden. Het waren niet zijn discipelen. Het waren niet zijn discipelen met wie hij gewandeld had, niet Johannes. Dat weet ik trouwens niet. Hij is hier getuige, hij schrijft het. Maar niet Petrus. En niet Andreas. En niet Levi. Twee verborgen discipelen, die de kracht van de dood van Christus gevoeld hebben. Jozef van Arimathea. Hij neemt hem van het graf, van het kruis. Hij legt het hem in het graf. En Nicodemus, de nachtdiscipel. Twee begraven de Heer Jezus. Niet een grote begrafenis. Niet een grote begrafenis. Een heel kleine begrafenis. Twee mannen. Een zeer korte begrafenis. Want ze legt hem vanwege het aanstaande zijn van de Sabbatdag in het graf. Het was niet ver van het kruis. Waarin wordt hij begraven? Een nieuw graf, waarin niemand gelegen heeft. Een nieuw graf, waarin niemand gelegen heeft. En hij wordt begraven, opdat hij zou opstaan. En zijn namen Mirre en Aloë. En wonden hem in doeken. Het is heel opmerkelijk, de Heer Jezus is twee keer in doeken gewonden. Rond zijn geboorte. Die wonderlijke geboorte, die spreekt over de wedergeboorte. En rond zijn sterven, rond zijn begrafenis, die spreekt van de vergeving der zonde. Waar hij de dood teniet gedaan heeft, omdat hij de zonde heeft weggenomen. En het eeuwige leven openbaard. Luther zegt van de doeken: de prediking is om de doeken te ontwikkelen, los te maken, opdat die heerlijk worden in zijn geboorte. En ik zeg vanavond: opdat die heerlijk worden in zijn sterven, in zijn opstanding. Hij laat straks de doeken achter zich en ze zullen hem zien. En Paulus heeft hem gezien, de heerlijkheid van Sion. We willen eerst samen nog zingen van Psalm 85, het eerste en het tweede vers. Psalm 85, het eerste en het tweede vers. Waar we samen willen zingen, Psalm 85. Gij hebt, o Heere, uw land die gunst betoont. Dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Psalm 85, 1 en 2. en heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En Jesaja zegt, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat woordje en in het Hebreeuws kunnen we ook verklaren tegengesteld. En dan zou het dit zijn, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, daar had hij moeten zijn bij de goddelozen. Ik zal u straks zeggen wat dat zou moeten zijn. En dan niet het woordje en, maar het woordje maar. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Gemeente, die gekruisigd werden, werden op de mesthoop gegooid. Die gekruisigd werden, werden op de mesthoop gegooid. Die kregen geen begrafenis dan een begrafenis van de wilde dieren, van de vogelen des hemels. Want u kent die tekst uit de schrift, waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden. Waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden. Het zou eigenlijk de bedoeling zijn, ze hadden zijn graf bij de goddelozen gesteld, de mesthoop, opdat het verteerd werd door de vogelen des hemels. Kon niet, want de Sabbat was aanstaande en een dood lichaam op de Sabbat zou de aarde verontreinigen. Dat is één. Tweede. Geen been is gebroken. Hij is het lam van God. De roofvogels hebben het aas niet kunnen eten. Abraham vocht er al mee, weet u nog? De vogelen kwamen, die offerdieren, de vogelen des hemels, en hij bestreed. Dat offer is een volkomen offer. En zijn lichaam en ziel hebben de verderving niet gezien. Dat is één. De Heere Jezus wordt begraven. Gemeente, niet een grote begrafenis. Daar liep niet veel volk van God achteraan. Die zaten in de schuilhoekjes. Die durfden zich niet laten zien. Die zaten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Misschien heeft Gods echte volk niet zo'n grote begrafenis. Misschien moeten ze ook de voetstappen van Christus drukken. Kunt u er een noemen uit de schrift, leraar? Ja. Lazarus. Er was niemand. En hij werd door de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. God zorgt voor een koninklijke begrafenis. De catechismus vraagt ons, waarom moest de Heere Jezus begraven worden? Om daarmee aan te tonen dat hij waarlijk gestorven was. Niet een schijndood. De moslims zeggen zelfs van de Heere Jezus dat een ander in zijn plaats gestorven is. Dat hij van het kruis genomen is voordat hij stierf, zeggen de moslims. De Joden zeggen het was een ander. Het was Christus niet. Ze zeggen het is alles bedrog geweest. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben hem ter aarde besteld. Ze hebben hem van het graf of van het kruis afgenomen. Ze hebben de nagels eruit getrokken. En dat dierbare lichaam van de Heer Jezus, die menselijke natuur, niet zo goddelijke, maar zijn menselijke natuur, in een nieuw graf gelegd. In kostelijke begrafenis. Wie waren die mensen? Wel, gemeente, Jozef van Arimathea was een eerwaarde raadsheer, een rijk man. Hij had zichzelf, zegt Matthäus, dat nieuwe graf voorbereid. Het is wat. Hij had zich al een graf gekocht, want de man wist dat hij sterven moest. En hij had zich een nieuw graf gekocht. Het is niet verkeerd je een graf te kopen, want je moet sterven. Het is ook niet verkeerd dus rond dat graf te lopen, waar je straks zult liggen, misschien bij het lichaam van uw vrouw, uw kind, uw moeder, of een nieuw graf. Want wij gaan sterven. En het zou een wonder zijn als we nog begraven werden. Begrijpt u? Wel, Jozef van Arimathea had zich een nieuw graf in de hof gekocht. Uitgehouwen. En voor dat graf was een grote platte ronde steen. Het is heel opmerkelijk, zeggen de uitleggers, dat het een graf was. Uit steen gehouwen. Niemand kon van opzij de Heere Jezus weggenomen hebben. Het moest door de opening van die steen. En daar stonden schildwachten voor. Hij is waarlijk opgestaan. Een nieuw stenen graf. Wel, gemeente, deze Jozef van Arimathea wordt door Lucas genoemd goed en rechtvaardig. Een man die de Heere vreesde. Een discipel, een leerling van de Heere Jezus. Maar hij had er nooit openlijk vooruit durven komen voor de vreze der Joden. Wat is nou de vreze der Joden? Dat is de vrees voor wettische mensen. De vrees voor hun oordeel en ogen. O, die mensenvrees. Het was een verborgen discipel. Een leerjongen. Maar hij had nooit openlijk belijdenis des geloofs gedaan. Dat durfde hij niet. Want de mensen zouden het zijn. Vlees en vrees. Vlees en mensenvrees. En toch één discipel. Gemeente, laat ons een ogenblik erover denken. Daar kunnen discipelen van Christus zijn, die gij niet weet te vinden, omdat ze vrezen de Joden hebben. En toch een discipel zijn. Mensenvrees. En veel vlees. Veel vlees, hoogmoed en angst. Kan zo verborgen zijn, dat nieuwe beginsel. Een leerjongen van de Heer Jezus, maar nooit durven belijden. Niet ontkennen, maar niet durven belijden. Nooit. We hebben het vanavondochtend gehad over een rechte belijdenis. Een klaar getuigenis van de moordenaar aan het kruis. Vanavond twee nachtdiscipelen. Twee nachtdiscipelen. O, zulk een klein beginsel. Zo zwak. Toch. 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 Een gemeente tweede. Als God er wat ingelegd heeft, eens komt het eruit. Het zal ook in deze gemeente blijken. Ik wil geen profeet zijn, maar u zult het zien. Eens zullen nachtdiscipelen Christus beleiden. O zo verborgen, o zo klein. Vrezen der Joden, vrees om afgekeurd te worden. Vrees voor ogen die priemen en doden. Vrees voor alle vlees. En toch, een leerjongen van de Heer Jezus. Ik denk dat hij stiekem geluisterd heeft. Oh, hij heeft vaak onverschillig gedaan. Ze moesten niet denken dat het een christen was. En toch, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnenstreken. Wel, gemeente, hij wordt niet eerder genoemd in de schrift. Jozef van Arimathea wordt niet eerder genoemd. Maar hij moet bij de lezers van dit evangelie bekend zijn geweest. Hij is toen openbaar geworden en een lid van de christelijke gemeente. Lid van Christus. Openlijk beledenis van schuld en genade gedaan. En dat bedoel ik niet in een uitwendige beledenis, maar het kwam in de vruchten. Openbaar. Kijk, je kunt natuurlijk wel woorden hebben. Jongens, we beleidenissen. We kunnen wel woorden hebben. Maar komt het in de vruchten openbaar? Ware geloof komt in de vruchten openbaar. Goeie? In de vruchten openbaar. Te zijner tijd. En wel gemeente, hij heet Jozef van Arimathea. Hij komt waarschijnlijk uit Rama. De plaats waar Samuel woonde. Althans, zijn naam is daaraan verbonden. Het was een verborgen discipel, geen moed. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Hij gaat de Heer Jezus beleiden na zijn begrafenis of met zijn begrafenis. Soms is er, en ik heb het al gezegd, veel meer in de harten dan u denkt. En dat moeten we niet veronderstellen, maar het komt in de vruchten openbaar. Er is soms meer geestelijke arbeid, verborgen arbeid. Dat u kunt vermoeden. Mensenvrees. Mensenvrees. Maar hoe heerlijk komt hij hier openbaar, de verborgene. Hoe heerlijk komt hij hier openbaar, de verborgene. Jozef van Arimathea. Als de discipelen hem verlaten hebben, die hem openlijk nagewandeld hebben, zich alle aan hem geërgerd hebben, verborgen zijn in de schuilhoeken van de wereld, dan komt deze nachtdiscipel, deze verborgen discipel, openbaar. Hoe heerlijk, hoe heerlijk. Meente, het is nu gevaarlijk om te heren. Hij is veroordeeld. Wie hem nu beleidt, zal veroordeeld worden. Daarom zijn de discipelen achter de deuren voor de vrezen der Joden. Maar hij vreest niet. Een verborgen discipel komt vaak openbaar in het heetste vuur, onder de grootste aanvechtingen. Dan moet hij beleiden. Weet je wat hij zegt als hij het lichaam van de Heer Jezus vraagt? Dan zegt hij eigenlijk openbaar, ik ben de vriend en de metgezel van de Heer Jezus, zijn discipel. heel de wereld nou weet wat het me kost. Al zal het me dood kosten. En hij ging naar Pilatus gemeente. In Marcus staat er dat hij zich verstoutte. Er staat eigenlijk dat hij vrijmoedigheid gebruikte. Hij zag nergens meer op. Het maakte hem niet meer uit wat hij meemaakte. Maar hij verstoutte zich om naar Pilatus te gaan en het lichaam van de Heer Jezus te vragen. U kunt dat lezen in Marcus 15 vers 43. Hij nam het lichaam van Jezus van het kruis. Toen de Heer Jezus voor zijn ogen niets meer voor hem kon doen. Gestorven was. Slechts een gestorven lichaam. De vrees verdween. Hoe dieper de kerk gedrukt wordt, hoe meer de hoop ontspringt. Dat hou ik zeggen. Hoe meer aangevochten en vernederd, hoe sterker de hoop in het leven van de kerk. Dat weet u. De dood van Christus was voor deze Jozef van Arimathea gewichtiger en krachtiger dan het leven van Christus. De dood van Christus was voor deze Jozef van Arimathea, zegt Calvijn, gewichtiger dan het leven van Christus. Gelijk Paulus het zegt, en wij weten niet anders onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En Pilatus stemde toe, geen tegenstand. De dood had zijn kracht gedaan. De zonde betaald, gerechtigheid aan de dag gelegd. En het had geklonken met luider stem over de ganse wereld. Het is volbracht. En nu gaan twee mannen naar het kruis. Iedereen is weggegaan. Misschien is Johannes erbij geweest, wij weten dat niet. Maar het is zo dat Jozef van Arimathea de spijkers uit de handen van de Heer Jezus getrokken heeft. En de spijkers uit zijn voeten. En toen heeft hij het lichaam van Christus omhelst. Toen heeft hij het gedragen in het graf, in zijn nieuwe graf, gemeente. Hij heeft hem begraven. Er kwam een tweede discipel. Johannes zegt die 's nachts bij de Heer Jezus geweest was. Johannes 3, tenzij je wederom geboren wordt, kunt het koninkrijk der hemelen niet zien. Nicodemus. Weet u wat zijn naam eigenlijk betekent? Overwinnaar van het volk. Nico is ik overwin. Demos of betekent volk. Een man van gewicht. Hij hoorde in het Sanhedrin. Gemeente. Het was een geheime zoeker. Het was een geheime zoeker. Hij kwam niet overdag, maar hij is 's nachts geleerd, een nachtdiscipel. En de Heer Jezus heeft hem kostelijk onderwezen aangaande de wedergeboorte, aangaande zijn kruislijden. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat de iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. En hij heeft het gezien en hij heeft geloofd. Hij heeft hem gezien en hij heeft Hij is verhoogd geworden, gemeente. En nu gaat hij deze zaligmaker beleiden. Hij gaat het beleiden in de hof. Wij weten niet, maar het lijkt erop dat ze samen overlegd hebben. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Want Nicodemus heeft 100 pond specerijen. Bijna niet te tillen. Een rijke man. En er zijn twee dingen van te zeggen. Aloë. En aloë is antiseptisch. U weet wel, aloë, hè? Dat is voor de huid. Ja, neem me niet kwalijk. Laat me dat toch maar zeggen. Het is antiseptisch. Opdat wonden niet gaan ontsteken. Antiseptisch. Dus ze hebben aloë genomen en ze hebben mirre genomen. Tegen het verderf en tegen de doodslag. Mirre. Maar gemeente, u weet dat mirre in de schrift ook anders genoemd wordt. Liefdesolie. En ze hebben dat lichaam van de Heer Jezus genomen. Dat hebben ze met 100 pond specerijen omgeven. Opdat het ruiken zou. Reuken des doods ten dode. Of reuken des levens ten leven. En toen hebben ze de Heer Jezus naar Joodse wijze ingewikkeld in de doeken en hem gelegd, gemeente, in een nieuw graf. Petrus liep weg. Andreas was er niet meer. Matthäus weet ik niet te vinden. Maar twee discipelen mogen heerlijk openbaar komen. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Kleine begrafenis. Ziet u ze beiden lopen met het lichaam van Christus. Ze hebben niet veel tijd. Ze leggen hem in het graf. En dan rollen ze de steen ervoor en u weet wat de Joden doen. De Jodengemeente die zetten schildwachten daarvoor, want ze zijn bevreesd dat de Heer Jezus zal gestolen worden. Wel, de Heer Jezus wordt begraven. Nou, laten we daarop zien. In de eerste plaats opdat we weten dat hij waarlijk gestorven is. Hij is ook ten derde dagen opgestaan en de Joden die wachten altijd op de derde dag om te weten dat iemand waarlijk gestorven was. Heeft waarlijk betaald. Heeft de dood van de kerk gedood. Om het leven aan de dag te leggen. Maar gemeente, waarom is de Heer Jezus nog meer begraven? Om het graf te heilen. Want zijn graf was een graf van de wederopstanding. Ik bedoel, hij is in datzelfde graf begraven en uit datzelfde graf opgestaan. Wij zeggen wel eens, hij heeft het graf geheiligd. Gaan we luisteren naar 1 Korinthe 15. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke onverderfelijkheid. Opdat de dood verslonden worden tot overwinning. Een nieuw graf. Het graf van Christus. Niemand was erin. En ik geloof niemand is er meer in begraven. Dan alleen Gods kinderen. Nicodemus. Jozef van Arimathea wellicht. Wat kunnen we tegen het graf opzien? Ik. Sterven. kan het wat zijn als je denkt aan je lichaam. En ik wil degene die geliefden in het graf hebben niet pijn doen. Maar dat de wormen dat lieve lichaam doorknagen. Job wist het. Hij zegt, als dit mijn vlees doorknaagd is, mijn hart, zal ik uit dit vlees God aanschouwen. Ik herinner me die verkoopleider van een groot Amerikaans bedrijf, die in Nederhemert in de kerk kwam, lang niet geweest, en hij was getrouwd. Hij sprak over de dingen van God. De gemeente, hij vertelde me één ding. Hij zegt, ik heb de wereld gediend totdat vader stierf. En toen moest ik sterven, zeg. Ik heb dag en nacht aan mijn vaders graf gezeten. Of aan zijn sterfbed gezeten. Ik zeg, vader, zal ik je hand vasthouden? Hij zegt, ik wilde zijn hand vasthouden. Als hij in het uur van zijn dood was. Ik hield zo van mijn vader. Ik had zo tegen hem gezondigd. Tegen God en hem. Maar weet je wat vader zei tegen me? Hij zei, jongen, laat mijn hand los. Want je kunt niet met me reizen. Jij moet zelf reizen. Hij zei, jongen, laat mijn hand los. Want straks zullen de wormen door mijn hand gaan. Jongen, jij moet zelf reizen. Jongen, laat mijn hand los. Ik moet alleen gaan. Hij zegt, toen wist ik dat ik sterven moest. Alleen, ik had geen borg. Geen schulden die mijn schulden betalen. Misschien zit hier iemand die bij het graf van zijn vader gestaan heeft. En wist dat zijn vader thuis was. En dat hij niet sterven kon. Jongen, laat mijn hand los. Gemeente, Gods volk moet ook begraven worden. In een geheiligd graf. Christus heeft het graf geheiligd. En sommigen zeggen, dat is de laatste vijand. Ik zeg u, het is de laatste vriend. We zeggen u, het is de laatste vriend. Waar zal de graf kuil de kerk van verlossen kind des Heren. Zeg het eens. Van dit verderfelijke. En dit sterfelijke. En dit vlees. Christus heeft het graf geheiligd. Opdat ik van mijn vlees verlost word. Sommige van Gods kinderen hebben niet zo'n aardig karakter. Ik weet nog dat ik op mijn graf stond. Er stonden kinderen bij dat graf. En ze moesten eigenlijk niks van vader of moeder hebben. En ik zie ze staan. Ik zeg, lieve kinderen, heb je nog wat tegen je vader? Ze keken maar. Ik zeg, gooi het in het graf. We gaan het begraven. Vader wordt begraven. En dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid. Weet je wanneer Gods volk van zichzelf verlost wordt? Zeg nou eens. In het graf. Want ik zal uit dit graf God ontmoeten en geen vreemd. Het graf voor de kerk is het laatste pad van heiligmaking. Het laatste sterven, afsterven. Zalig de doden die in de Heere sterven van nu voortaan. Maar o gemeente, moet u waarschuwen. Wie buiten Christus is, is buiten zijn graf. Krijgt een ander graf. Zachtelijk graf. Een graf. Niet als een poorten des hemels, maar als een poort van de eeuwige rampzaligheid. O gemeente, o gemeente. Altijd als ik iemand begraven moet, maar neem me niet kwalijk. Nederhemert, Staphorst, Friezeveen. Dan loop je met de rouwstoet de begraafplaats over. Dan zeg ik, en dat geloof ik zeker, zijn maar twee graven. Eén van Christus en één zonder Christus. Eén van Christus waarin de levende kerk begraven wordt. Om ze te verlossen van alles wat zonde, vlees en dood is. Maar één zonder Christus. En hij sloeg zijn ogen open. Zijnde in de pijn. Of en de engelen kwamen en brachten hem in de schoot van Abraham. Gemeente, op deze begraafplaats in Friezeveen is het graf van Christus. Er zijn er in Christus ontslagen. Er zijn er die zaaiwerk gedaan hebben op het graf, op de begraafplaats van Friezeveen. Ze hebben vlees gezaaid en ze hebben het eeuwige leven gemaakt. Er zijn er van Gods volk, gemeente van Friezeveen, die in het graf van Christus begraven zijn en de dood overwonnen hebben. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Moet ik u de namen noemen? U weet ze. U kent hun namen. U weet wie het waren. Christus heeft een nieuw graf. Niet dat oude, dat tot de dood en de hel voert. Maar heeft een nieuw graf geheiligd. Opdat ze door het graf heen hem zouden aanschouwen in heerlijkheid. Kijk, dat is 1 Korinthe 15. En wat gezaaid, zegt hij, is een bloot graan. Heeft geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar als het opstaat, zegt hij, is het een nieuwe plant. Een ander is de heerlijkheid der zon. En een ander de heerlijkheid der maan. En een ander de heerlijkheid der sterren. En ze zullen blinken. Ze zullen blinken. Van het vriendelijk aangezicht van Christus. Zullen ze blinken. Ze zullen afgestorven zijn. Moet u eens opletten als de Heer Jezus gaat sterven. Dan zegt hij niet meer moeder. Toen de Heer Jezus aan het kruis was. Zei hij niet meer moeder of vader. Weet je wat hij zei? Vrouw. Heel veel mensen zeggen, als ik straks begraven word, ga ik naar moeder toe. Niet waar? Vrouw. Vrouw. Zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ik niet meer. Want in Christus is nog man of vrouw, maar alleen een nieuw schepsel. Een schepsel dat van zichzelf verlost wordt. Oh, het is vreemd, misschien durf zo aan niet zeggen. Een schepsel dat hier wat gevraagd heeft. Heere, verlos me van de zonde en de duivel. Maar ik hoor die oude man nog bidden aan tafel. Maar het allermeest van mezelf. Ik heb een schoonvader gehad. Niet een makkelijk leven gehad. Maar als ik bij hem aan tafel zat, dan zei hij: Heere, verlos me van de zonde en van de duivel, maar het allermeest van mezelf. En toen ik me begraven had, toen zeggen mevrouw en ik: en nou is vader verlost van zichzelf. Van al het wees, van de smet der zonde. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid. Er zijn wat mensen die zeggen dat je heilig wordt. Maar Gods volk wordt hoe langer hoe onheiliger. Die krijgen een walg van zichzelf. In het Engels zeggen they vomit it. Ze spugen van zichzelf. Dominee, u preekt mij te hoog. Want het is de laatste vijand. Maar is die vijand nog nooit je vriend geweest? Niet een ogenblikje. Ja, weet je wanneer? Toen God je ziel lieflijk omhelst heeft. Toen heb je over de graf heen mogen kijken. Het graf van Christus. Ach, dominee, ik kan er niet bij, hinder niks, mens. Eén keer gaat je gebed verhoord worden door het graf van Christus. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En zijn kerk zal hem volgen. Zijn tijd en zijn wezen. We gaan eerst nog zingen van Psalm 22, 14 en 15. Psalm 22, 14 en 15. Waar we samen zingen. De 22e psalm is de levenspsalm. 22, 14 en 15. Heel lang gedenkt hier aan het wereld rond. En wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. 14 en 15, Psalm 22. getuigenis van de Heer Aja. Kort. In onze eerste gemeente is een man. Ik zie hem nog zitten daar ergens. Weer broek. Maar ik zal kort zijn. Voor de jongelui toch nodig. En ook voor de ouderen. Een longoperatie. En ik kom in Utrecht in het ziekenhuis, een long weggenomen. Ik zeg, Adriaan, hoe is het? Hij zegt, dominee, terwijl hij nedergedaald en uit de hel weer opgekomen, zegt hij. Afgesneden, ingerend. Ik zeg, wat zei je? Hij begon bitter te huilen vanwege de uitnemendheid en liefde van Christus. Ik wist niet wat ik hoorde. Goed. Afgescheiden kerken zeiden, dat kan niet gebeuren, een mens bekeert in de hervormde kerk. Juus de Jong en anderen, ouderlingen van de gereformeerde gemeente, en ze gingen maar eens polshoog te nemen of het een echte bekering was. En ze gingen en ze vonden echt bekeerd. De kerk werd steeds voller, laat het zo maar. Maar deze man moest sterven. Vlak voor zijn sterven riep hij me. Hij had altijd nogal vast kunnen houden. Ik maakte me eigenlijk enige zorgen. Want ik geloof, waar God werkt, werkt de duivel. Het wordt in het vuur gebracht. Maar goed, hij belt me op, een paar uur voordat hij sterft. En zei, dominee, kom. Ik zei, ja. Ik zei, wat is er, Adriaan? Elk woord een zucht. Hij zegt, ik vrees dat ik me bedrogen heb. De duivel vecht me zeer aan. Ik zeg, hoor jongen. Hij zegt, dominee, kunnen we zingen? Ik zeg, ja. Ik zeg, wat wil je zingen, jongen? Hij zegt, als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. We hebben wel een paar uur gezongen. De duivel weet niet, maar hij bood niet meer die grote tegenstand. Ik zeg, Adriaan, ik kan met je niet reizen nu. Ik heb hem s'nachts niet meer gezien. Volgende ochtend, zondagmorgen, 9 uur. Ik sta voor mijn raam. En het klinkt in mijn ziel. Dit is de poort des Heren. En ik wist dat Adriaan naar huis ging. Zo jaloers. Psalm 24. En het was de psalm waarmee Adriaan groot opening kreeg en afreisde. Want na de dood was het leven hem bereid. Toch. Ik zeg, vrees je de dood, had ik een paar dagen daarvoor gevraagd. Begon hij hard te huilen. Hij zegt, die is overwonnen. Maar ik heb één smart. Ik hoop dat mijn vrouw niet opstandig wordt. Want dit graf dat ik aan moet doen, is het graf om van mezelf verlost te worden. Gemeente, er zouden meer dingen kunnen zeggen. Dat doe ik niet. U hebt het misschien uit uw eigen ervaring. Dat u weet dat de dood overwonnen is. Ach, u zult zeggen, dominee, maar het is toch mijn laatste vijand en ik vrees. Ik versta u. Ik vrees soms grote vrezen. Het zal een wonder zijn als de vrees weggenomen wordt. Ik lees van Bunyan, als hij door de doodsjordaan moet gaan, dat hij zelf niet kan. Dan zal hij verdrinken. Maar er komt iemand die hem ophaalt. Die in het diepte van de dood is ingegaan om hem thuis te halen. Die de dood overwonnen heeft. De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus. De dood verslonden. Door zijn verslinding tot overwinning, gemeente. Heer Jezus begraven, graf geheiligd. Een nieuw graf. Niet een poort der hel, maar een nieuw graf. Een poort des hemels. Wel gemeente, dat graf, daarin vindt u de Heer Jezus gewikkeld in doeken. Ach, ik heb er over nagedacht, zouden die discipelen die hem begraven hebben geweten dat hij opstond. Hij heeft het hem wel geleerd. Zouden ze ook in het graf niet aan het einde gekomen zijn, sommigen zeggen dat. Maar ik denk, geliefde, twee dingen. In de eerste plaats, Nicodemus heeft hem met aloë en mirre gezalfd, of althans de specerijen daarvoor gebruikt. Waarschijnlijk is dat poeder geweest, dat weten we ook niet, ik laat dat maar. Maar in ieder geval twee dingen. Aloë, om te reinigen. En mirre, de liefde. Graf reinigt. Verlost me van mezelf. En de liefde is sterker dan de dood. De liefde is sterker dan de dood. De liefde van Christus tot Christus. Zijn graf ruimt van mirre. Zijn graf kostelijk is in de ogen des Heren. De dood van zijn gunstgenoten. Het reinigt en het trekt. Moet wel goede grond voor zijn, hè? Want inderdaad, dat is waar. Je kunt roemen en ijdel roemen. Je kunt roemen en ijdel roemen. Het gaat erom dat je een discipel geworden bent van Christus. Volgeling, jonge mensen. Om door het graf heen hem te ontmoeten in heerlijkheid. Graf van de Heer Jezus. En ze legden hem in een nieuw graf, welk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Jozef van Arimathea sluit het graf. Waarlijk begraven. Waarlijk begraven. Echt gestorven. In het graf zingt niemand zeerlof. Maar hij is uit het graf opgewekt. Is de steen weggenomen. Is opgewekt ten eeuwige leven. Opgestaan, gemeente. Als de kerk begraafd. En daarom, ja. Daarom is het vreselijk dat in onze tijd, maar dat is maar terzijde, gecremeerd wordt. Als wij begraven, dan is dat eigenlijk, dat is een kerkelijke handeling, maar afgezien van de kerkelijke handeling, begraven, dat is eigenlijk met het oog op de hoop. Het is ook zo in Vriezenveen, maar dat weet u toch wel, dan begraven we de overledene met het gezicht naar het oosten. Ik weet niet of dat in elk dorp zo is. Maar in ieder geval is dat hier zo, met het gezicht naar het oosten. Ik weet ook niet of ze op de nieuwe begraafplaats daar rekening mee houden, maar ik geloof het wel. Waarom zou dat zo zijn? Dat ziet op de wederkomst van Christus. Dat als die wederkomt en de graven van Gods volk geopend zullen worden, hem zullen zien in zijn schoonheid. Er zullen de stenen van de graven vallen. Dan zal uit het stof de kerk herrijzen. Niet met vlees en bloed, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk der hemelen niet beërven, maar met een heerlijk geestelijk lichaam. Paulus zegt, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een lichaam physikos. Een geestelijk lichaam wordt gemaakt. Daarin is geen man nog vrouw. Want wie in Christus is, is geen man nog vrouw. Is een nieuw schepsel. Zult u nooit meer zondigen. Nooit meer kunnen zondigen. Als ge van Christus zijn. Zult ge hem eeuwig bedoelen. Zult ge een nieuw lichaam hebben. Dan zal de dood niet meer zijn. En geen rouw. En geen pijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En de dood zal niet meer zijn. Klein meisje van 6 jaar sterft, kinderzeer. Moeder huilt, huil niet moeder. Waarom niet kind? Kan je niet missen. De Heere Jezus kan me ook niet missen, moeder. Echt meer. Echt meer. Huil niet, moeder. Huil niet. Ja, maar kind, huil niet. De Heer Jezus is zo vriendelijk. Hij is de herder der schapen, moeder. En ik zal van die grote kudde een heel klein, nieuw schaapje zijn. Gemeente, de Heer Jezus heeft de prikkel des doods weggenomen, de zonde. De kracht der zonde weggenomen, is de wet. En heeft de dood verslonden in zijn graf tot overwinning. Wij geloven tot de dood. Maar Christus overwint de dood. Daarom zegt hij, als hij Lazarus opwekt en hij 3 dagen blijft, dan zegt de Heer Jezus, ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben. Opdat ge geloven moogt. Want het geloof overwint de wereld. En de dood. Omdat hij verwinnaar is. In de dood, gemeente. Ach, ik zat hier net. En de duivel zei en mijn vlees zei. Maar ge zult nog wel bang worden. Ge zult nog wel vrezen. Ge zult de hel u nog wel overzien. Als ge straks sterven moet. Als ik op mezelf zie, heb ik geen hoop. Maar als ik hem mag zien, die voorloper geweest is, door het graf en door de dood heen, dan zeg ik, zie. Hij zegt, ik leef. En ge zult leven. Dan moet ik aan het eind komen met alle vlees. Mijn hoop vergaan. Opdat hij als het anker der ziel ingegaan zijnde in het heiligdom. De kerk zou thuis halen. Want hij zegt, ik wil dat gij bij mij zijt. Dat zij bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Och gemeente. Och gemeente. Och gemeente, wie zal in het graf van Christus begraven worden? Wie? Wie hier? Wie zal in dat nieuwe graf? Eén graf waarin ge van uzelf verlost wordt, begraven worden. Wie? Misschien niet een grote begrafenis. Niet vele edelen. Niet vele wijzen. Misschien een paar nachtdiscipeltjes. Misschien een paar nachtdiscipeltjes. Misschien Jozef van Arimathea en Nicodemus. Wees mijn navolgers. Niet een grote begrafenis. Niet vele toespraken over uw bekeerd zijn en heilig zijn. Maar de reuk van Christus. Want de liefde is sterker dan de dood. Ik weet het. Ik zie de weduwe Heer. Ik zie de weduwnaar Heer. Ik weet dat sommigen van u hoop hebben. Ik weet het. Ik weet ook dat die hoop soms zeer besprongen wordt. Ik weet het. Maar de vastigheid is niet in Jozef van Arimathea. En niet in Nicodemus. Maar in Christus. Die het graf ontdaan heeft van zijn macht. En op de paasmorgen is opgewekt van de Vader. Dat hij de schuld van Sion heeft weggenomen. En daarom de dood heeft overwonnen. Tot heerlijkheid. Gemeente. Ach. 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 Wie zoekt van zichzelf verlost te worden? Het is maar één weg. Het graf van Christus. Eén weg. Het graf van Christus. God zegene zijn woord. Amen. Ach, Heer. Eén doodlopende weg wat ons betreft. Eén gestorven zaligmaker. Eén schuldbelijdenis, medeschuldig. En gij gaat in een nieuw graf. Waar niemand eerder begraven is. Een nieuwe begrafenis. Om het graf van zijn macht te ontdoen. Om het te maken een doorgangshuis. Want uit dat graf zijt ge opgewekt geworden. Dat graf is geopend als de eersteling. De paasmorgen. Heel de wereld zei het is afgelopen. Ze buigen hun hoofd. En u zegt. Nu begint het. Nu begint het. Ik heb betaald ten einde toe. De dood overwonnen. Tot heerlijkheid. Heren. Ach. Bekeer ons tot u. Kunnen we ook nog bekeerd worden. Gedenk uw volk, dat niet meer weet hoe ze van zichzelf verlost moeten worden. Gij hebt dit avontuur de weg aangewezen. Niet alleen uw lijden en uw sterven, maar ook uw begrafenis. Om te begraven alles wat vlees is, alles wat wereld is, alles wat zonde is, alles wat dood is, alles wat hel is. Opdat het leven. Leven tot in eeuwigheid. Ik leef en gij zult leven. Ontferm u onze, ontferm u onze. Uit enkel genade, om Christus willen. Amen. Wij zingen van Psalm 30, tweede en het derde vers tot slot. Psalm 30, het tweede. Derde vers tot slot. Mijn God, gij hebt me op een klacht genezen, mijn smart zacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. En derde psalm zingt, Gods gunst genoten geeft en wat er verder is. Thank you. Hemel zijn vrede en huizen. Ontvangende met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u.